Ik vind het altijd heel erg bijzonder om, als we avondmaal vieren, ook over het avondmaal te spreken. En ik doe dat sinds dat we hier eigenlijk zo samen zijn en hier op zondagmorgen het avondmaal vieren. En ik vind het eigenlijk, dat viel me op ook deze week, dat schijnt onuitputtelijk te zijn. Dus je moet je voorstellen dat je dus al keer op keer dat je avondmaal viert, over het avondmaal mag spreken. En je wordt er eigenlijk altijd rijker van. En ik wil nu met jullie echt nadenken over iets heel fundamenteels natuurlijk. En dat is de kruisdood van Jezus Christus. Dat is eigenlijk het fundament van ons geloof. Dat is eigenlijk de basis van alles. En ik wil ook echt nadruk leggen op dat we gedenken in het avondmaal, zeg maar, de dood van Jezus. Dat we echt verkondigen. Er staat in 1 Korinthe 11, vers 26. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. En ook die symbolen, zoals brood en ook die beker, dat breken van het brood, daar zeggen we dan, dit is het lichaam dat u gebroken wordt. Dat heeft de Heer Jezus eigenlijk, toen hij het brood nam, toen zei hij dat. Dit is het lichaam, dat is het symbool van het lichaam dat voor u gebroken wordt. En als hij dan die beker neemt, dan zegt hij, dit is zeg maar het bloed wat voor u vergoten wordt. Dus het is eigenlijk continu een verwijzing naar zeg maar, naar de dood. Ik kan een beetje rustiger zijn. Een beetje water. Ah ja, oké. Okay. Zeg maar, het is steeds een verwijzing. En ik heb voor mezelf heb ik eigenlijk altijd de neiging, en dat heeft u zelf ook, om zeg maar niet bij de dood stil te staan. Want als je aan de dood denkt, dan heb je het natuurlijk. Dat is iets wat we eigenlijk niet graag doen. Want ik heb ook liever dat ik denk van, ja, die dood, die doen we in het perspectief van de opstanding, van de hemelvaart. En nu zit de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader. En dan leggen we ook de nadruk natuurlijk ook totdat hij komt. We zien uit totdat hij komt. En toch wil ik vanmorgen met jullie samen over de dood nadenken. Want dat is ook de essentie van het avondmaal. Dat Jezus zegt, gedenk mijn dood. En ik zal eerst bidden en dan laten we daar dan over nadenken. Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat we in die rust en in die vrede zo heerlijk bij u mogen zitten en zo dadelijk echt het avondmaal mogen vieren. En ik bid zo dat u ons echt helpt om in die rust en in die vrede te zitten aan uw voeten en te luisteren wat u tot de gemeente te zeggen heeft. Ik wil u zo bidden, Vader, dat we uw stem horen. Dat het geen routine is, dat het niet, dat we het niet gewoon zijn, omdat we het één keer in de maand vieren, maar dat we echt ons verheugen om uw stem te verstaan. En dat wij als dienstknechten stil mogen zijn om te luisteren. Zoals Samuel moest luisteren. Die fluisterstem van de Heilige Geest. En dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Als we biografieën lezen van beroemde mensen, dan hoor je eigenlijk, of lees je nooit, dat de nadruk wordt gelegd op hun sterven. Weet je, als je kijkt naar bijvoorbeeld als het gaat over de dood van Einstein, dat wordt eigenlijk zelden, ik weet helemaal niet wanneer en hoe die overleden is. Omdat het eigenlijk, bij Einstein gaat het, hij is een wetenschapper en daar wordt eigenlijk de nadruk gelegd over hetgene wat hij heeft gedaan en wat hij heeft uitgevonden en wat zijn wetenschap was. En zo heb je eigenlijk belangrijke mensen zoals Gandhi, daar heb ik eens een film van gezien, van de vrede die hij bracht en probeerde te brengen in die rassenverschillen. Over Boeddha en Mohammed heb ik wat gelezen. Omdat je dus in feite daar de grondleggers hebt van andere grote wereldgodsdiensten. Maar als je over deze mensen eigenlijk iets leest, dan lees je eigenlijk over het leven, wat hun filosofieën waren, wat hun gedachten waren, wat hun uitvindingen waren. En nooit is het zo dat iemand beschreven wordt met het doel dat hij gekomen is om te sterven. En dat is nu net wat met Jezus wel gebeurd is. Wat met Jezus gebeurd is, is dat hij geboren werd om te sterven. En dat dat de belangrijkste gebeurtenis was in zijn leven. Dat eigenlijk alles, ik laat u dat zo dadelijk ook zien, dat alles eigenlijk in de evangelie werd toegeschreven en na dat punt geschreven werd. Als je kijkt in het Oude Testament, dan zie je dat het eigenlijk steeds gaat om diegene, Jesaja 53 bijvoorbeeld, dat het gaat om, dan wordt iemand geboren, die is de koning der koningen, hij is de Heere der Heren. Maar als je dan kijkt van wat is de belangrijkste gebeurtenis, is niet zijn geboorte en ook niet wat hij eigenlijk allemaal geleerd heeft, ook natuurlijk, maar dat waar het op aankomt, is het sterven aan het kruis. En dan zie je eigenlijk... Je ziet dan ook dat in het christen zijn, in het christendom, daar hebben we eigenlijk twee tekenen. Het eerste teken was die ichtersvis, wat eigenlijk symbool staat voor dat Jezus Heer en Verlosser is. Maar als je kijkt naar andere dingen, zoals bijvoorbeeld het jodendom, die hebben de Davidster. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de islam, die hebben een halve maan als symbool. Een halve maan van een wassende maan, een groeiende maan, wat in de islam eigenlijk wordt uitgedrukt van de soevereiniteit die er eigenlijk van deze filosofie eigenlijk uitgaat. Je hebt bijvoorbeeld bij ideologieën zoals marxisme, daar heb je bijvoorbeeld een halve sikkel en een hamer en een sikkel. Om zeg maar, de boeren en de arbeiders om die zeg maar, onder één noemer eigenlijk te brengen. Het typische is dat zeg maar, in het christen zijn, in het christendom, hebben we ook een symbool. En dat is namelijk het kruis. En dat is eigenlijk heel apart. Omdat het kruis een verschrikkelijk machtwerktuig was in die tijd. Je kunt je niet voorstellen dat iemand met een galgje... Om zijn nek gaat lopen. Toch is zeg maar, het kruis nog erger als een galg, omdat het kruis was het verschrikkelijke martelpunt van hoe iemand ter dood gebracht werd. En toch is bij uitstek eigenlijk het kruis is het symbool van het christen zijn geworden. En het is zo dat... Natuurlijk hangen daar heel wat prijzen. Als je kijkt in de geschiedenis, ik vond het prachtig. Ik had net ooit een boek van Ferdinand gekregen over het eerste christendom. En dan zie je dat er opgravingen zijn. Een vriend van hem had dat geschreven. Een heel indrukwekkende twee boeken zijn dat. Dan zijn er opgravingen in de kerk. En dan zie je eigenlijk dat er een kruis was midden in de kerk... En dan, daarin werden de mensen gedoopt. Dus dan had je in die twee armen, kon iemand naar binnen lopen, dan werd hij in het kruis gedoopt en aan de andere kant omhoog. Dat had natuurlijk een prachtige symboliek van in de dood gaan, in het kruis gedoopt, zeg maar in de ster, en dan opgestaan. Prachtige symboliek. Ik weet nog goed dat bij mijn oma, als ik dan aan tafel zat bij mijn oma... Dan had ze een groot brood en voordat het nieuwe brood werd aangesneden, werd er met het mes een kruis opgezet. En dan pas werd dat brood gesneden. En weet je, natuurlijk is het zo dat als je het over zo'n kruis hebt, dan besef ik ook wel dat dat zeg maar een symbool kan worden, zoals zeg maar het symbool van die slang, die koperen slang. In Numeri 21, daar trekt het volk door de woestijn. En dan zijn ze aan het morren en dan zeggen ze, waarom? We walgen van dit manna. En dan zegt de Heere God, ik stuur slangen. En diegenen die gebeten werden, zouden sterven. En dan komt er een prachtig iets wat er gezegd wordt, er komt de koperen slang op een kruis. En dat moet Mozes omhoog heffen. En ieder die zeg maar naar die koperen slang kijkt, die zal eigenlijk genezen. Maar 700 jaar later werd zeg maar, dat symbool wat ze mee hadden genomen, wat nog altijd stond, daar gingen mensen naartoe en die maakten daar een reliquie van. In de tijd van Hiskia gingen mensen daar offers aan brengen, werden een absolute afgod. Dat symbool wat eigenlijk gedacht was om je te herinneren dat Jezus geneesheer is, werd gebruikt om het te aanbidden, zodat als je naar dat symbool zou kijken, dat het dan ook genezende kracht ervan uit zou gaan. En dan zie je dat eigenlijk symboliek is heel bijzonder als het je terugvoert naar de gedachte waar het over gaat. En dat was namelijk dat God geneesheer is en dat hij, als op een gegeven moment zegt tegen Jezus, die verwijst er ook naar, dat hij, zeg maar, de verhoogde is aan het kruis. En als je naar hem kijkt, zul je genezen. Maar dat gebeurt natuurlijk ook met het kruis, met het kruisje. Dat mensen een kruisje hangen in de auto en dat kruisje beschermt hun. Ze kussen een kruis. Er is van allerlei rondom zo'n kruis eigenlijk gaande. En is het een stuk afgoderij geworden. Maar dat doet er niet aan toe, niet aan af, dat door de eeuwen heen, dat kruis, dat zeg maar het symbool is geworden voor het lijden van Jezus Christus. Als ik mensen tegenkom en die dragen een kruis, dan denk ik ook soms, en dan begin ik met een gesprek daarover en zeg je, mooi sieraad, weet je wat ik bedoel? En zo krijg je snel een gesprek over het geloof. De meeste mensen dragen kruisje gewoon als sieraad en hebben überhaupt geen gedachte aan dat lijden. En toch is het zo dat, zeg maar, dat als de Heer Jezus begint zeg maar, zijn discipelen te onderwijzen, dan heeft hij het echt steeds over het lijden, dat hij moet lijden zoals in de schriften staat geschreven. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Matteüs 16, vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en van de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou opgewekt worden. En Petrus is degene die eigenlijk daar helemaal niks van wil weten. We willen dat eigenlijk, als het om lijden gaat, ook nu zie je dat, als het om lijden gaat, dan willen we dat eigenlijk willen we dat verhinderen. Want Petrus die zegt in Matteüs 16, vers 22, en Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei, God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Je ziet dat we, als het gaat over het kruis, over het lijden van Christus, dat we eigenlijk ook in het avondmaal, als we daarover spreken, over het lijden, en als ik jullie zou zeggen van dit gaat alleen maar over de dood van Jezus, dan krijg ik misschien een mailtje en zeg je, ja maar Miel, je moet dat toch in de perspectief zien van de opstanding. Omdat we eigenlijk dat lijden niet zo kunnen omarmen. En toch zie je eigenlijk dat de Heer Jezus eigenlijk zijn hele onderwijs, en alle vier de evangeliën, ik noem u dadelijk wat passages, alle vier de evangeliën gaan erover en wordt benadrukt dat het doel van het komen van de Heer Jezus is het sterven naar zoals God het heeft gewild in de schriften. Hij zegt dat bijvoorbeeld in Markus 10, vers 32 tot 34, Matteüs 20, vers 17 tot 19, Lucas 18, vers 31 tot 34. Continu probeert hij de discipelen te vertellen, ik ben gekomen niet om te heersen, ik word ook nu niet de koning. En dat werd, zeg maar, met geweld willen ze hem tot koning maken. De Satan wil hem eigenlijk verhinderen om te lijden, door hem te verleiden en te zeggen van als je mij aanbidt, krijg je alle koninkrijken. Het lijden hoeft niet en toch is Jezus voor het lijden is hij gekomen. En dan zie je ook dat de discipelen schrijven en zeggen, dit woord was voor hun verborgen en ze begrepen niet wat er gezegd werd. Lucas 18, vers 34. Jezus herhaalt het steeds op steeds op steeds op steeds opnieuw. En dan staat er, dit woord van het lijden dat hij gekomen is om te sterven, dat is voor hun verborgen. Ze begrepen niet wat er gezegd werd. Ze hoorden de woorden, maar snapten niet waar het eigenlijk over ging. En dan is het ook belangrijk dat je dus in feite ziet ook dat de Heer Jezus niet als een martelaar is gestorven. Weet je, een martelaar, dat is eigenlijk iemand die zich laat pijnigen, maar zijn overtuiging niet opgeeft. Iemand die sterft voor het geloof. Iemand die, zeg maar, staat het daar eigenlijk, dat iemand die door het toedoen van een ander voor zijn geloof eigenlijk lijden moet. Maar dat is bij Jezus helemaal niet het geval. Het is zo dat in Johannes, daar staat er, Johannes 10, vers 17 en 18, daar staat daarom, ik geloof die tekst hebben we ook staan, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En weet je, dat is zo belangrijk dat je beseft dat hij niet de martelaar is, maar dat hij een offer is voor de Vader. Een welriekend offer. Want op het moment dat hij, zeg maar, in de boeien geslagen wordt en verraden wordt door die kus, door Judas, dan springt Petrus weer ter plekke tussen beiden, hakt Malchus, die knecht, een oor af. En dan zegt de Heer Jezus van, weet je, Petrus, als ik mezelf zou willen beschermen, dan zou ik een legioen, 12 legioen engelen kunnen roepen. Ik heb het eens opgezocht wat dat is. Een legioen was 8000 engelen. Dat was al genoeg. Maar hij zegt, er kan 12 legioen. Het zijn 96.000, kleine 100.000 engelen die hij zou kunnen roepen om te verhinderen dat hij door het lijden heen gaat. En dus hij is gekomen zoals er staat in 1 Korinthe 15 vers 3. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, zegt Paulus tegen de Korinthe. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. Nu wil ik kort 4 gedachten met u delen over dat lijden. Wat mij eigenlijk zo opviel, ik was dat hele lijdensverhaal weer aan het lezen en ik was daar eigenlijk zo, ik was erg weer geraakt. Omdat er zoveel tegenstrijdigheden in staan, voor hoe mensen daarnaar kijken. En eigenlijk, ik moest er zelf een beetje aan denken, dat het op een of andere manier is het ironisch. Dus de hele schrift spreekt een beetje van tegenstrijdigheid en ironie. Het eerste is eigenlijk de man die aan het kruis, die spottend wordt die koning genoemd. De man aan het kruis die spottend koning wordt genoemd, die is ook koning. Weet je, in Matthäus 27, daar staat een verslag hoe Jezus dan wordt gekleed. Hij wordt eerst uitgekleed. En dan wordt hij met een scharlakenrode mantel wordt hem omgedaan. Dan vlechten ze een doornenkroon en van doornentakken, zetten die op hun hoofd. Dan krijgt hij een rietstok in zijn hand. En dan vallen die soldaten op de knieën. En dan roepen ze, en staat er spottend, gegroet koning der Joden. En ze liggen natuurlijk dubbel van het lachen. En het wordt nog harder in zijn gezicht geslagen en nog meer gespuugd. En de lol kan niet op. En telkens weer wordt dan gezegd, gegroet koning. Die spot en die hoon. En ze denken dat ze hartstikke grappig zijn. En de ironie is eigenlijk dat zowel de schrijver, die schrijft dit verhaal, als wij weten dat hij daar gehoond wordt als koning, maar dat hij ook daadwerkelijk koning is. En dat hij meer als koning is, hij is heer. Hij is de heer van ons leven. Dat greep me echt aan, dat hij bespot wordt op het koningschap. En dat hij bespuugd wordt en dat hij gekleed wordt in een scharlakenrode mantel. Dat hij een rietstok op zijn hand krijgt, een doornenkroon. En bespot wordt en zegt gegroet koning. En wij en degene die het schrijft, die weet, hij is ook de koning. En hij wordt erop bespot. De tweede is, ik moest er zo aan denken, de man aan het kruis die volkomen machteloos is, is onvoorstelbaar machtig. Hij is zo zwak dat hij het kruis niet meer kan dragen. Dat de man uit Cyrene, Simon van Cyrene, hem moet helpen. En daar wordt dan gezegd aan het kruis, als je de zoon van God bent, dan wordt er geroepen, red je dan zelf en kom van het kruis af. En dan staat er in Jesaja, een lam ter slachting geleid, stom voor zijn scheerders, geplaagd, verbrijzeld door zijn vader. Maar zijn macht, die is zo groot dat hij zijn leven kan geven, zelf, vrijwillig. Hij geeft zijn leven en heeft de macht over de dood om zijn leven weer zelf te nemen. Zo machtig, zo heerlijk is hij. Hij is, zeg maar, dat alle dingen zijn in hem geschapen. Alle dingen zijn voor hem geschapen. Alle macht is hem in handen gegeven. Hij heeft de dood overwonnen. En dan is de man die zo machtig lijkt aan het kruis, is, zeg maar, grenzeloos machtig. Het derde waar ik aan dacht, was de man aan het kruis die zichzelf niet kan redden. Dat is het derde punt. De man aan het kruis die zichzelf niet kan redden, redt anderen. Die hoge priesters en schriftgeleerden die maken een spottende opmerking. Dan zeggen ze in Matthäus 27, vers 42, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en we zullen hem geloven. Het woord wat hier gebruikt wordt in verlossen, dat wordt zeg maar op een andere taal, in een andere vertaling, in de MBG-vertaling, wordt dat redden, als redden vertaald. Eigenlijk betekent het in leven behouden. Dus er staat dan dat anderen heeft hij verlost, in leven behouden, dat zegt hij althans, en zichzelf kan die niet in leven behouden. Als hij de koning van Israël is, laat hem dan nu van het kruis afkomen. En dan zullen we hem geloven. Dus het woord wat hier tegenover staat van verlossen of redden, is verloren doen gaan, of ombrengen, of verliezen. En het indrukwekkende is eigenlijk dat die spotters, die roepen eigenlijk tegen hem, hij verkondigt redder te zijn, maar hij kan zichzelf niet redden. Wil zwijgen dat hij, zeg maar, als hij zichzelf niet kan redden, wil zwijgen dat hij dan anderen kan verlossen, anderen kan redden, anderen in het leven kan behouden. Hij kan zichzelf nog niet in het leven behouden. En het is nu net de ironie dat doordat hij niet van het kruis komt, dat hij anderen redt. Het is zo indrukwekkend eigenlijk dat de dingen die, zeg maar, zo tegengesteld zijn in die laatste uren van het leven van de Heer Jezus, dat ze hem als spotten als koning, en dat die koning is, dat hij machteloos aan het kruis is en de macht heeft om het leven te nemen. En aan de andere kant, dat hij, zoals het hier staat, dat hij zichzelf niet redt. En door zichzelf niet te redden, anderen redt, u redt, mij redt. De laatste, de man aan het kruis die wanhopig uitroept, dat heeft me heel gegrepen weer opnieuw. Dat hij zijn hoop vestigt op God en de grote wanhoop die er eigenlijk aan het kruis gebeurt. Ik moest zo denken aan dat gedeelte in Matthäus 27, waar dan staat in vers 46. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eli, Eli, labba sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zo'n noodkreet is daar eigenlijk nergens meer in de Bijbel te vinden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En waarom? Het staat even verder. Zeg maar, daar wordt die uitspraak gedaan en dat is in vers, dat gedeelte wat ik nu aan het lezen ben met u, is het gedeelte uit Matthäus 27, vers 43 tot 51. En dan staat er, als hij dan, zeg maar, zijn laatste kreet doet, dan gebeurt er iets wat zo indrukwekkend is, namelijk daar staat, Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Die gordijn, dat gordijn wat, zeg maar, een scheiding bracht in het Heilige der Heiligen tussen ons en de Heere God. Dat gordijn dat scheurt en de toegang voor u en mij is tot God toegankelijk. Dat gordijn van in het Heilige der Heiligen wordt van boven naar beneden gescheurd. Het komt van boven naar beneden. Het is God die het scheurt. Niet de mens, maar hij scheurt door het offer van zijn zoon. En toen ik er aan het denken was van, naar die vraag, die denk ik vaak over na, over die waarom-vraag. Omdat er zoveel waarom-vragen zijn. Ik heb ook mijn waarom vragen. En bij Hans en Aja leven waarom vragen. En bij de familie leven waarom vragen. En die vragen, die waarom vragen, die krijgen we eigenlijk niet beantwoord. Die krijg je alleen maar beantwoord door het in het waarom van de Heer Jezus neer te leggen. En zeggen, Heer, u schreeuwt waarom. Maar er is iets heel bijzonders eigenlijk aan de hand met die waarom vraag. Want je zou denken dat de Heer Jezus die waarom vraag stelt, dat hij niet weet waarom de Heere God hem verlaat. Het tegendeel is waar. Zijn hele leven staat in het teken op dat moment, op dat dit moment zou komen. Hij wist dat de Vader hem, dat hij voor de Vader zou sterven. Hij wist dat hij een offer was. Hij wist dat hij zou moeten gaan lijden. Hij wist vanuit het Oude Testament, afgezien dat hij alwetend is, dat hij aan het kruis zou genageld worden. Hij wist dat de Romeinen die kruisdood zouden invoeren, zodat hij gekruisigd zou worden. Dat was in het Oude Testament not done. Niemand wist iets van een kruisdood. Degene die dat opschreef in het Oude Testament, die wist niet wat hij moest verwachten. Hij wist niet hoe dat kon, want dat mocht niet. Het was een vervloekte die aan het kruis hing. En dat deed een Jood niet. Die stenigde. Maar die zou nooit iemand kruisigen. En hij wordt gekruisigd. En die waarom-vraag die daar eigenlijk ligt, is denk ik, die kan ik niet beantwoorden, maar hij wist wel waarom dat het gebeurde. Hij wist ook waarom dat de Vader hem verliet. En toch schreeuwt hij het uit, omdat op dat moment, ik denk niet dat de Heer Jezus zich enige voorstelling kon maken van wat het betekent om losgescheurd te worden van die drie eenheid als mens. Om losgescheurd te worden van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest als mens. Niet als God, maar als mens. Die diepe verlatenheid te ervaren, omdat alles op hem terecht kwam. Want er staat, hij wist dat de Vader hem lief had, juist omdat hij het leven een leven lag. Hierom, zegt hij, heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Dus hij wist van die onafscheidelijke liefde van de Vader, dat op het moment dat dat gebeurt, wat hier gebeurt, dat de Vader hem lief zou hebben, omdat hij het niet alleen voor u doet, maar ook voor Gods gerechtigheid en Gods rechtvaardigheid te laten zien. En dat gedenken we. Dat gedenken we. We gedenken de centrale plaats van zijn dood. We gedenken dat die centraal is, die dood, omdat hij gekomen is om te lijden en te sterven. Hij is natuurlijk niet, hij is niet gekomen om op te staan uit de dood. Hij is gekomen om te lijden en te sterven en dat is het bewijs dat het een smetteloos offer is en daardoor staat hij op uit de dood. Het is een gevolg. Het is heel indrukwekkend, dat evangelie. Het tweede is de bedoeling van zijn dood. Die bedoeling dat het voorhangsel scheurt en dat die relatie is hersteld. En het derde is die grote noodzaak van zijn dood in en voor ons leven. En dat vind ik zo mooi. Weet je, als we avondmaal vieren, dan is het zo dat dit heeft een enorme invloed op ons leven als we dat omarmen. Dat we zeggen, Heer, uw lijden en uw sterven, dat omarmen we. Uw dood omarmen we. We denken niet direct meer, zeg maar, ook aan de opstanding, want dat verzacht voor ons de pijn. Dat verzacht voor ons de reden waarom. Maar we willen toch die dood gedenken, die dood willen verkondigen. En ik vind het zo mooi hoe we nu avondmaal vieren, ook met zoveel mensen. Maar ik vind het zo mooi dat we dat nu zo doen zoals we doen. Omdat daar eigenlijk iets in opgesloten staat, dat u van uw stoel moet komen, u komt naar voren, u neemt een bekertje, u neemt het brood en dan gaat u terug. En dat wil zeggen, je bent geen toeschouwer meer. Want als Jezus zegt, neem dit brood, dan wil hij zeggen, heb deel aan dat lijden. Heb deel aan mij. Kom naar voren en neem het zelf. Dat is zo bijzonder, die symboliek. Dat je komt aan die tafel. Ik ontroert me ook altijd. Als je dan kijkt, dat mensen, dan zie ik mensen komen En dan zit ik daar en dan komt Judo met zijn stok. En toen was Henny gevallen, komt ze strompelend en ze neemt het brood. Dan denk ik aan Susie. Ik denk aan iedereen en dan denk ik, we komen bij hem en we nemen het brood. En dat is een enorme troost, een diepe troost. Ook voor Hans en Aya en nu zo dadelijk voor Edward en Ellie. Dat ze komen aan die tafel en zeggen, Heer, ik heb deel aan uw lijden. En we gedenken uw dood, wie u bent. Dat het een centrale plaats heeft in ons geloofsleven. Het kruis heeft een centrale plaats. Niet het symbool, maar datgene waar het voor symbool staat. Dat de bedoeling was dat u kwam om te sterven. Dat het de voorhang verscheurde. En die grote noodzaak in mijn leven. En ik wil dat uitdrukken hier, door deel te nemen aan het avondmaal. Ik wil het uitdrukken hoe lief ik u heb, door dit brood te nemen en ook deze beker te nemen. Laten we zo luisteren naar een lied. Het is een prachtig lied wat Kim heeft uitgezocht. Het gaat over Lam Gods. Dat we gewoon luisteren en gewoon daarover nadenken even en die tekst ook lezen. En dat we dan samen het avondmaal vieren.
Stond weer op. Hij heeft de dood verlaten.
Ik wil u zo gaan vragen om te gaan staan, dan zal ik zo de dienst eindigen met een zegen uit te spreken. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we die intense gemeenschap met u in deze tekenen zo mogen ervaren. En dat we het genomen hebben vanuit geloof. Dat we eten vanuit de diepe verbondenheid met u. Dat het ons leven geeft, het eeuwige leven. Dat u het brood des levens bent. En zo willen we deze week ingaan en u danken dat we deze week getuigen mogen zijn van uw Zoon Jezus Christus. We willen zo de zegen ook uitspreken, ook straks als we dan misschien samen nog koffie drinken buiten, voor diegenen die nog hier blijven. Dat we echt mogen vieren dat u ons hier aan deze plek heeft gegeven. En dat we zo mogen uitzien naar die komst van u, dat we voor altijd met u verenigd zijn. En zo wil ik dat zo uitspreken. De Heere die zegene u en hij behoede u. De Heere die doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Amen.